morgen weer in jullie midden te zijn. Een hoop bekende gezichten natuurlijk. Een hoop ook onbekende gezichten, dus dat is ook erg leuk. Ik zal je heel kort over mezelf vertellen. Wij, Mariette en ik en onze oudste, Levi, hebben ook Cornerstone gedaan 2 jaar. En zijn toen ook betrokken geraakt bij de gemeente hier. Na 2 jaar zijn wij weer teruggegaan naar onze woonplaats Kokkenge. Tussen Amsterdam en Utrecht. We hadden op dat moment geen zendingsproject of land waar we op dat moment naartoe konden en wilden gaan. In die tussentijd, toen we op Cornerstone zaten, hebben we ons wel aangemeld voor het schip, de Logos Hoop, van OM, Operatie Mobilisatie. Wellicht dat een aantal van jullie dat wel kennen. Wij hebben al lange tijd verlangen om daar aan boord te gaan. Maar toen we ons aanmelden, toen was er geen plek voor ons in de hooiberg op het grote schip. En dan moesten we dus nog eventjes wachten. Het schip lag toen ook in onderhoud, dus er was gewoon geen plaats voor ons als gezin. Totdat vorig jaar, voorjaar, werden wij benaderd door het schip. En zijn onze namen weer boven komen drijven. En werd ons gezegd van, goh, we willen jullie weer leren kennen. Willen jullie aan boord komen om het schip beter te leren kennen en dat schip ons wat beter kon leren kennen. Dat hebben we gedaan. We zijn vorig jaar november zijn we naar Abu Dhabi gegaan, naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar het schip toen lag. We hebben als het ware een soort van date gehad daar. Het klikte erg goed. We zijn een aantal maanden terug hebben we te horen gekregen dat we uitgenodigd zijn om aan boord te komen volgend jaar zomer van de Logos Hoop. Daar kijken we heel erg naar uit. We zijn heel erg dankbaar dat God de deur daarvoor heeft geopend. Het kostte wat tijd en we moesten geduld hebben, maar uiteindelijk heeft God die weg gebaand. Ik had een PowerPoint. Nou is PowerPoint altijd ter ondersteuning en moet het niet afleiden. Dus het maakt op zich niet uit dat de beamer het niet doet. Maar ik had een heel mooi plaatje van Frans Bauer. Op de beamer gezet. Nou, dan heb ik even een vraag van als jullie de naam Frans Bauer horen. Wat komt er dan zo wel bij jullie omhoog? Helemaal niets? Niet veel goeds? Wat zei u?
Niet veel goeds.
Niet veel goeds. Oké. Nee, dat... Als je aan Frans Bauer denkt, daar kan natuurlijk een heleboel dingen denken. Hij is natuurlijk een bekende volkszanger. En hij heeft, een paar jaar terug heeft hij een hele bekende hit gemaakt. En dat was de hit Heb je even voor mij, maak wat tijd voor me vrij. Ja, dat is een swingend lied. Ik ben niet echt een enorme fan van Frans Bauer, maar ik had een poster van Fischje op de beamer gezet. Want de poster van Fischje die had exact dezelfde tekst, alleen er stonden 2 letters waar iets anders. Er stond heb je even voor mij, met een hoofdletter M, maak wat tijd voor me, met een hoofdletter M, maak wat tijd vrij. En dat is eigenlijk ook meteen een beetje de titel, het thema van mijn preek. Waarschijnlijk hebben jullie net zoals ik ook genoten van het WK voetbal. Ik weet dat heel veel, ik kijk maar even daarheen naar de... Robinson zijn maar vervent voetbalfans natuurlijk. Ik heb erg genoten van het WK voetbal. En ik denk dat Duitsland, dat Martin, de familie Til, natuurlijk helemaal heeft genoten. Helaas, moet ik zeggen. Maar goed, ja. Het was wel verdiend. Het was natuurlijk een geweldig WK. Nou, Nederland heeft het goed gedaan. Derde, het was boven verwachting. En ik denk dat ik dit WK wel de meeste wedstrijden ooit heb gezien. En dan zou je denken, waarom dan? Nou, dat had te maken met het feit dat ik op mijn werk meedeed met een WK-pool. Ik deed mee met een WK-pool en dat doe ik normaal gesproken niet zo vaak. Maar ja, nu konden we meedoen. En tot mijn verbazing stond ik tot aan de halve finale stond ik op nummer 1. Dat deden iets van 80 man deden mee, dus dat was best leuk. Ik merkte wel dat het me wel aardig bezig hield. En helaas heeft één persoon mij... ingehaald in de finale, want die had blijkbaar Duitsland als wereldkampioen uitgekozen. En die heeft uiteindelijk gewonnen. Maar desalniettemin waren mijn vrouw en ik blij, want van het geld wat we hadden gewonnen zijn we lekker uit eten gegaan. Dus. Maar ik werd gedurende het WK werd ik wel bepaald bij het feit dat mijn tijd met God, door de vele wedstrijden die ik keek, wel een beetje in het gedrang kwam. En op de een of andere manier kost het me vrijwel geen tijd om veel wedstrijden te kijken. Maar ging dit ten koste van mijn tijd met God, mijn tijd met Jezus? En vanmorgen wil ik het hebben over tijd doorbrengen met God. Het verblijven in de tegenwoordigheid van Jezus. En ik wil hierbij inzoomen op twee bekende personen uit de Bijbel. Martha en Maria. Twee personen die veel worden genoemd in de evangelie. Wat kunnen we van hen leren? Ik wil met jullie twee korte gedeeltes lezen uit het Nieuwe Testament. En het eerste gedeelte is Lucas 10. Ik had het ook geprojecteerd staan op de beam, maar ik hoop dat velen van jullie de Bijbel bij zich hebben. Ik lees uit de NBV-vertaling. Lucas 10, vers 38 tot 42. Lucas 10, vers 38 tot 42. Toen ze verder trokken, ging hij, Jezus, een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Het volgende uit Johannes 12, vers 1 tot en met 8. Johannes 12, vers 1 tot en met 8. Er staat: zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende. En Lazarus was een van de mensen die met hem Jezus aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De hele geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, diegene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Nou, als we deze evangelie lezen, dan merken we op dat vrouwen een belangrijke rol speelden in Jezus' bediening. Dat zie je niet alleen maar in Johannes en in Lucas, maar ook in Matthäus en Marcus. In die tijd en cultuur was dat eigenlijk wel opmerkzaam, want vrouwen hadden natuurlijk een hele andere positie en een andere rol. Veel meer een rol op de achtergrond. Maar het is met name Lucas die in het bijzonder schreef over vrouwen en de ontmoetingen die zij hadden met Jezus. Zo ook over Martha en Maria. Twee bekende zussen die natuurlijk veel worden genoemd in de evangelie. De zussen van Lazarus. En de Lazarus die Jezus uit de dood had opgewekt. En ze woonden ook in het plaatsje Bethanië, vlakbij Jeruzalem, vlakbij de Olijfberg. En deze drie personen waren zeer geliefd door Jezus. Dat staat ook in Johannes 11, staat dat Jezus had ze zeer lief. Jezus kwam graag bij hen thuis. En vermoedelijk was hij tijdens zijn bediening hen tegengekomen en kreeg hij dus een bijzondere band met hen. Nou, als we Lucas 10 helemaal zouden lezen, het hele hoofdstuk, dan merken we op dat in die tijd ook gastvrijheid en zorgzaamheid echt heel belangrijk was. Nou, dat zien we natuurlijk door de hele Bijbel door, maar in die cultuur was dat opvallend. En het begint ook in Lucas 10 met de uitzending van de 72 leerlingen door Jezus. 72 man werd erop uitgestuurd en die moesten op zoek gaan naar een gastvrij huis waar ze konden eten, waar ze konden drinken en waar een vredelievend mens woonde. Nou, daarna wordt dat verhaal ook opgevolgd door de barmhartige Samaritaan, de zorgzame Samaritaan. Nou, dat verhaal kennen jullie waarschijnlijk allemaal. En dan komt dus het verhaal van de gastvrijheid van Martha. Van het verhaal van Martha en Maria. En het is dan niet zo dat in die cultuur dat je dan, als je bij elkaar over de vloer kwam, dat je dan een kopje koffie kreeg. Met een biscuitje als je dan geluk had. Hè. Bij Nederlanders, zo gaat dat soms bij ons. Maar als je dan in andere culturen komt, nou, op Cornerstone word je daar behoorlijk over bijgepraat. Is gewoon zo dat je in die cultuur gewoon heel veel kreeg. Je werd uitgenodigd, je kon mee eten. Je kreeg een overheerlijke maaltijd en werd je gewoon rijkelijk bediend. En dat getuigde van een stukje vertrouwdheid, een stukje vriendschap. En zoals gezegd kwam Jezus dus graag bij Martha en Maria over de vloer. En zodoende hadden Martha en Maria en de leerlingen en alle anderen die erbij waren natuurlijk ook de mogelijkheid om naar Jezus te luisteren en zijn onderwijs te horen. Nou, en in die tijd was het ook niet zo dat je natuurlijk aan tafel zat, je lag aan tafel. Je lag naast elkaar en als ze dan binnenkwamen in huis of als ze gingen eten, dan werden de voeten ook gewassen als teken van reinheid. Maar ook dat het natuurlijk wel wat frisser is als je vlak bij je buurman ligt. Dat je niet de stoffige voeten in je neus zou krijgen. Dat was in die tijd heel gewoon. Dat vinden wij natuurlijk heel raar dat je natuurlijk aan tafel lag, maar dat was daar gebruikelijk. En een ander gebruik in die tijd, en dat lezen we dus in Johannes 12, was het balsemen of het salven van een overledene ter voorbereiding van diens begrafenis. En dat deden ze dan vaak met een hele dure, kostbare parfum. Nardus genaamd. Nou, dat lezen we ook in Johannes 12. En zo'n flesje nardusolie was echt heel veel waard. Dat was gelijk zo'n beetje aan een jaarinkomen voor die tijd. Nou, dat was natuurlijk echt enorm veel geld. En het is zo dat Maria doet dat, maar die had al heel veel eerder door, vermoedelijk dan alle leerlingen en alle discipelen, dat Jezus spoedig ging sterven, dat hij hen spoedig ging verlaten. Waarom? Omdat ze bij zijn onderwijs betrokken was. Ze hoorden wat hij zei, ze luisterden naar hem. En het gebruik van het salven en het balsemen, dat was niet zoals in het Oude Testament, dat een priester of een koning of een profeet werd gezalfd. Nee, dat was om hem, om Jezus, om haar geliefde, om haar, de persoon die ze zo aanbad, om hem te eren en te aanbidden. Met alles wat ze had. Nou, als we naar de beide vrouwen kijken in dit Bijbelgedeelte, dan zijn er natuurlijk veel opvallende verschillen. Ja, Martha die was druk bezig met het dienen van haar gasten en haar speciale gast, Jezus. Ze was druk met het rondrennen in huis, het zorgen voor de gasten, voor het eten, voor het drinken. Druk, druk, druk. Alles moest immers goed zijn. Zij voelde zich verantwoordelijk, want het was haar huis. En ze probeerde natuurlijk iedereen op het gemak te stellen. En dat iedereen het gewoon goed had. Alles moest goed zijn. En het tikkeltje perfectionistisch was ze misschien ook wel. Want alles moest vlekkeloos en soepel verlopen. En niks mocht er fout gaan. En in die tijd was het ook wel een beetje een schaamtecultuur. Hè? Als dingen natuurlijk niet goed liepen. En dan konden mensen zich daar behoorlijk voor schamen. Dus ze wilden alles gewoon goed tot in de puntjes regelen. En hierbij overschreed ze eigenlijk haar eigen grenzen. En blijkbaar had ze op de een of andere manier ook wel moeite om anderen te vragen om hulp. Want ze ging eigenlijk direct naar Jezus toe en ging haar beklag doen over die luie Maria, over haar zus. En ze ging niet zelf even naar Maria toe en zei en fluisterde van, hey, ik heb het druk, kun je even helpen? Nee, ze ging haar beklag doen. Ze was geïrriteerd en ze raakte gefrustreerd. En volgens Jezus maakte ze zich bezorgd. Was ze bezorgd en maakte ze zich druk over te veel dingen. Nou, ik ben in mijn van beroep ben ik P&O-adviseur. Ik ben druk met personeelszaken. En ik kom in mijn werk als P&O-adviseur kom ik heel veel van die Martha-types tegen. Het zijn geweldige medewerkers. Ze hebben een hart voor de zaak. Ze doen goed hun best. Ze gaan ervoor. Werken soms even wat langer door. Echt geweldige mensen. Maar hun te grote verantwoordelijkheidsgevoel en hun perfectionisme, het niet kunnen vragen om hulp of het moeite hebben om dingen te delegeren, Dat leidt nog wel eens tot ziekte, tot overspannenheid of tot burn-out. Ze overstijgen vaak hun grenzen en ze hebben gewoon moeite om hun grenzen te bewaken. En misschien herken je dit wel. Misschien heb je daar zelf wat mee te maken gehad in je werk, in je beroep, op school misschien ook wel. Misschien heb je dat van dichtbij meegemaakt, vrienden, familie Want het percentage arbeidsongeschikte wat te maken heeft met burn-out, met overspannenheid, is enorm groot. Het grappige is, vorige week was ik jarig. Daardoor kon ik vorige week ook niet hier komen. Dat was ook eerst de vraag van Marijke. Vorige week was ik jarig en heb ik de magische grens van 30 bereikt. Ja. Nou, laat ik zo zeggen. Ja, dankjewel. Het klinkt anders, maar het voelt hetzelfde. Zo moet je het eigenlijk zien. Maar vorige week, ik heb het gisteravond heb ik het gevierd met vrienden en familie. Nou, het was erg gezellig. Maar vorige week dacht ik van, weet je, laten we het niet vieren. Of alleen voor de schoonouders. En voor mijn ouders. Die komen dan even een bakje doen uit de kerk. En leuk. Dus we dachten van, oké, dan hebben we lekker rustig. Hebben we alleen onze eigen kinderen. Maar toen belde aan het begin van de middag mijn schoonzus op. En die zei, Matthijs, ja, ik heb gehoord, je bent natuurlijk jarig vandaag. Maar jij viert het volgende week. Maar het komt ons niet zo goed uit volgende week. Dus ja, kunnen we vanmiddag komen? Nou, ik heb hele, hele aardige schoonzus en zwager, maar ja, die hebben drie energieke kinderen. Dus je voelde me aankomen. Ik denk, zo gasvrij als de tijd van de Bijbel, dat wil ik mezelf niet helemaal noemen. Maar ik dacht van, ja, ik kan moeilijk zeggen, kom maar niet. Dus ik dacht, kom maar. Maar ja, Mariette en ik moesten wel even schakelen, want we hadden ons ingesteld op een vrij rustige verjaardag die zondag. En toen was het zo dat ik denk nog geen half uur later appte me mijn zus. En die zei, we kunnen volgende week hebben we ook iets anders staan. Kunnen we misschien ook niet vanmiddag komen? En ik dacht, ik heb net mijn schoonzus en zwager uitgenodigd. Ik dacht, kom maar. Maar mijn zus heeft ook twee kinderen, twee kleine guppies. Dus het was uiteindelijk een drukke bedoeling. En ik voelde me toen wel echt een beetje in de matta. Want ja, ik had weinig tijd om te luisteren naar mijn gasten. Ik was gewoon samen met Mariette gewoon druk met koffie schenken, taart en dit. En de kinderen uit de gordijnen halen en noem maar op. Het was druk. En ik kon me een beetje indenken hoe het was om Marta te zijn ook in die tijd. Omdat je gewoon aan het rennen bent op je eigen verjaardag. Marta's liefdestaal, de bekende liefdestalen. Marta's liefdestaal ten opzichte van Jezus was hem dienen. Dit was haar offer van liefde aan Jezus. Nou, Maria daarentegen, die zat aan de voeten van Jezus, keer op keer. En ze luisterde naar zijn onderwijs en zijn woorden. In zijn tegenwoordigheid zijn, het verblijven bij hem, dat was voor haar het allerbelangrijkste in haar leven. En ze aanbad en ze zalfde hem met het meest kostbare wat ze had. Ik vertelde net al waarom ze dat deden, maar dat was geen parfumflesje bij de kruidvat voor 30 euro. Het was echt enorm veel geld. Ze offerde haar tijd en haar geld aan haar meester. Ze moest er zo lang voor werken. En misschien had ze op de een of andere manier best wel door dat Marta aan het rennen was, maar had ze gewoon aandacht voor Jezus. Of misschien had ze het helemaal niet door en was ze zo aandachtig aan haar man aan het luisteren. Ze liet zich voeden met de waarheden van Jezus. En daar genoot ze van. En daarom wist zij ook dat hij spoedig ging sterven en dus hen ging verlaten. Maria's liefdestaal ten opzichte van Jezus, dat was gewoon het samen zijn met hem. En het luisteren naar zijn positieve, opbouwende, wijze woorden. Marta werd in beslag genomen door heel veel dingen, door alle drukte. En Maria werd in beslag genomen door slechts één ding. En Jezus die wees in dit Bijbelgedeelte die dienende houding van Marta, wees hij niet af. Hij had er respect voor en hij erkende dit. Maar hij benadrukte wel dat Maria het beste deel had uitgekozen. Prioriteit gaf eigenlijk aan het belangrijkste. In zijn tegenwoordigheid zijn en het luisteren naar hem, het laten voeden door hem. Ik moest ook denken aan wat David schreef in Psalm 27 vers 4. Daar staat ook, ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang is wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, om hem te ontmoeten in zijn tempel. Dat was ook David's verlangen, om te verblijven in Gods nabijheid, elke dag opnieuw. Op wie lijkt jij? Op wie lijkt u het meest? Op Marta? Of op Maria? Misschien heb je wel een enorm drukke baan, wat heel veel tijd vergt. En misschien ja, zit je wel op Cornerstone? Nou, het is allemaal net begonnen, dus... Maar uit ervaring weet ik dat het enorm druk kan zijn op Cornerstone. Misschien ben je wel een nieuw schooljaar ingegaan. En ja, heb je allemaal weer gehoord wat je allemaal moet doen. En denk je echt van, dat gaat me wel weer een hoop tijd en energie kosten, zeg. Goh, ongelooflijk. Of wellicht ben je, ja, ben je druk met je hobby's, met je vrienden, je familie. Of misschien zet je je wel keihard in voor het gemeentewerk, voor het kerkenwerk hier. En dan heb je eigenlijk zoiets van, die broeder of zuster, die zou ook wel eens wat meer mogen doen voor de kerk. Of misschien zit je net als ik in een hele drukke levensfase. Met, nou, jullie hebben ze net gezien, met jonge kinderen die de nodige tijd vergen. Ja, toch? Dus we kunnen gewoon heel erg druk zijn. En ik denk dat velen van ons wel eigenlijk moeten erkennen dat we een druk bezet Martha-leventje leiden. He, met veel lawaai, met veel ruis om ons heen. En dat er eigenlijk weinig tijd is om stil te zijn van God. Ik las afgelopen week een interview met Otto de Bruyne, bekende christelijke spreker. Die zegt dat we tegenwoordig in een soort van ADHD-cultuur leven met een ontstellend groot concentratiegebrek. Ik vond het wel heel toepasselijk. In een ADHD-cultuur met een ontstellend groot concentratiegebrek. We worden immers gebombardeerd met allerlei communicatie- en informatiestromen via tv, radio, laptop, je smartphone, je tablet, de krant, muziek, noem maar op. Continu komt er informatie op ons af. En dat hadden ze in die tijd van Jezus natuurlijk niet. Natuurlijk hadden ze toen ook wel weer andere dingen die hen bezig hield. Maar ik denk wel dat deze media wat enorm veel zegen brengt, laat ik wel wezen. Maar wat ons ook enorm kan afleiden van God. En misschien voel je je best wel een beetje schuldig dat je zo weinig tijd met God neemt. Nou, ik ben hier vanmorgen absoluut niet om dat schuldgevoel aan te wakkeren. Want iedere dag weer is God genadig. Telkens weer. Maar iedere dag weer fluistert hij wel heel zachtjes in je oor. Heb je even voor mij. Maak wat tijd voor mij vrij. Ieder uur, iedere minuut, iedere seconde van die dag denk ik steeds aan jou, aan jou, aan jou. En nogmaals, hier staat nu niet iemand voor je die het allemaal zo goed weet, die het allemaal zo goed doet. Integendeel. Het is voor mij ook een enorme uitdaging. Ik vind het van nature ook echt moeilijk om tijd apart te zetten. Omdat je gewoon zo, ja, je komt zo terecht in alle drukte van het leven. Maar ik verlang er wel naar om hem te ervaren. Om God te horen, om hem te horen spreken. En ik verlang er wel naar om in dat opzicht meer op Maria te gaan lijken. En het is mijn gebed voor mezelf, maar ook, met name ook voor jullie, dat we meer, aan de ene kant meer discipline mogen opbrengen en meer verlangen mogen krijgen om die tijd te zoeken. Om onze tijd, misschien wel ook onze geld, net zoals Maria, op te offeren voor hem, voor onze koning, onze redder. Want als we hem gewoon willen ervaren in ons leven, als we hem willen horen, als we hem willen zijn leiding willen beleven, dan zullen we tijd apart moeten zetten voor hem. Dan zullen we op hem gefocust moeten zijn. En als we anderen willen vertellen over Jezus, over het evangelie, of als we inderdaad het gemeentewerk doen hier, dan zullen we ons door hem moeten laten voeden. Want wat hebben we anders immers uit te delen? En begrijp me goed, het tijd doorbrengen met God, dat is heel divers. He, sommige mensen vinden het heerlijk om in de natuur te gaan, om te gaan wandelen. Nou, ik weet dat je hier prachtige wandelgebieden hebt, waar je misschien gewoon die stilte, die tijd met God kan doorbrengen. Het gaat om die stilte. Het gaat om gebed, om het Bijbel lezen, om het luisteren naar aanbiddingsmuziek. Vul het maar in. Laat je vullen met zijn waarheid. En dat is niet iets wat één richting verkeer is, dat is twee richtings verkeer. Want ik geloof echt dat God juist door die momenten tot ons heen wil spreken en zichzelf wil openbaren. En het kan misschien heel gestructureerd op een bepaald moment van de dag. Ik ben van nature inderdaad iets meer een gestructureerd persoon en ik vind het prettig om op een bepaald moment die tijd met God te nemen. Terwijl anderen, bijvoorbeeld mijn vrouw Mariette, die kan bij wijze van spreken de hele dag door wel momenten zoeken of creëren om die tijd met God op te zoeken. Iedereen is daarin anders. Maar ik lees meerdere keren in de Bijbel dat Jezus zich terugtrok. En tijd doorbracht met zijn vader, met zijn hemelse vader. En dat was dan niet een kwartiertje, nee, dat was soms een hele nacht. Nou, nu pleit ik hier niet dat je een hele nacht jezelf moet terugtrekken, want dat is denk ik heel erg moeilijk voor ons. Maar hoe vaak trekken wij ons überhaupt terug om te bidden en om die tijd door te brengen met Jezus, om je te laten voeden en vullen met hem? En zelf sta ik nu ook weer op zo'n punt, zo na mijn vakantie. Ik moet maandag weer beginnen met werk. Ik heb hier 3 heerlijke vakantieweken gehad. Maar dat ik ook weer opnieuw wil ontdekken van, hey, Heer, hoe kan ik aan uw voeten verblijven? Hoe kan ik uw tegenwoordigheid zoeken om mezelf weer te laten vullen met zijn liefde, kracht en waarheid? En dat vraagt om een offer. Daarvoor zal ik iets moeten laten vallen. Maria offerde haar kostbare nardes voor Jezus. Ze offerde haar tijd om bij Jezus te zijn. Wat kun jij, wat kan u deze week misschien schrappen of opofferen, zodat er meer tijd voor God overblijft? Is dat misschien je nachtrust? Oeh, dat is wel... nachtrust is wel nodig. Misschien iets eerder uit bed. Een kwartiertje, een half uurtje. Misschien wat later naar bed. Kan ook, als je een avondmens bent. Of is dat misschien je favoriete tv-serie? Of die soap? Oh nee, dat kijken jullie natuurlijk niet. Maar hè, is het misschien die tv-serie die je moet laten vallen voor hem? Of misschien wel je hobby, waar je veel aandacht aan besteedt. Of misschien wel minder werken. Misschien ben je al een workaholic. Misschien wat minder werken. Of is het een bepaalde bezitting of kostbaarheid die jij kan inzetten voor zijn koninkrijk? Wat mag het jou kosten? Nou, misschien zijn er hier wel jongeren, mensen die op dit moment heel erg verliefd zijn. Kan zomaar. Nou, vaak als je verliefd bent, wat wil je dan? Dan wil je graag bij die andere persoon zijn. Dan wil je met een tijd met hem of haar doorbrengen. Ja, dan is het niets liever wat je wil, is gewoon bij die persoon zijn. En dat kost vaak helemaal geen discipline. Dat gaat automatisch, want je verlangt naar die persoon. En die persoon wil je natuurlijk beter leren kennen. Dus hoe kan je iemand beter leren kennen? Door tijd met hem of haar door te brengen. En als je van voetbal houdt, zoals ik, ja, dan kost het vaak ook geen moeite om die Champions League finale te kijken of om zelf te voetballen. Maar willen we een hechte relatie met God, dan zullen we tijd met hem door moeten brengen. En waarom kost het ons dan vaak zoveel moeite om dat te doen, om te bidden, om God te zoeken? Wat is dat toch? Nou, ik denk dat we vaak gewoon zo afgeleid worden door allerlei dingen om ons heen. Omdat we die soms misschien wel zelfs belangrijker vinden dan God zelf. En omdat we misschien ook te weinig oefenen met stilte. De momenten dat ik stille momenten heb gehad en echt stil ben geweest voor God, en dan misschien niet een minuutje, maar wat langer, dan zijn dat momenten geweest die heel dierbaar waren. Dat ik echt wel gewoon iets doorkreeg van God. Of een bijbeltekst, of een psalm, of een lied, of een bepaald beeld. We oefenen soms zo weinig om het te doen. En we kunnen in ons leven ons zo druk maken om van alles en nog wat. We kunnen ons druk maken met het rennen voor Jezus, zoals Martha, en het verdienen van zijn gunst eigenlijk. Maar het gaat eigenlijk slechts om één ding. En dat is het kennen van Jezus. Het volgen en aanbidden van hem. Hoe meer tijd we met hem doorbrengen, hoe meer we zullen ontdekken van zijn diepe grootheid, van zijn diepe liefde. Hoe meer we zijn leiding ook zullen ervaren. Net zoals Maria. Want Maria had bepaalde dingen door. Die luisterde naar Jezus en was bij hem en omringde hem. Ik wil nu ook een moment stil te vragen. Misschien een minuutje, 2 minuutjes, 3 minuutjes. Een korte tijd. En ik wil vragen of je gewoon echt stil bent voor God. En misschien dat je iets op je hart krijgt wat je persoonlijk aan God wil belijden. Wacht gewoon in de stilte. Misschien dat hij je iets in gedachten brengt waarvan je zegt van, hey, ja, misschien zou ik dat anders kunnen doen. Of misschien zou ik dat op kunnen offeren, die tijd. Wees gewoon stil en denk daarbij aan de dingen die ik eerder heb gezegd. En dan als we dat hebben gedaan, zal ik afsluiten met gebed. En dan zullen Martin Ingeborg en de anderen het lied spelen Aan uw voeten, Heer. Een bekend lied. Laten we stil zijn.